Gemeente, jongens en meisjes, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, hartelijk welkom in deze dienst. Vooraf heb ik voor u namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Allereerst de dienst van de offeranden in deze dienst. De eerste collect is voor het Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen. En de tweede en de derde collecte zijn voor de kerkvoogdij. Ik begreep dat er vanavond ook weer met de zakjes wordt rondgegaan. Wij bevelen deze collecte als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. De vragen van bij deze preek van deze avond kunt u vinden op de website en in de kerkapp. Volgende week zondag twee diensten om 9:30 en 6:00. In de morgendienst is de bediening van het heiligavondmaal. Dan zal dominee A. van Wijk uit Herkingen voorgaan. In de avonddienst is er dankzegging voor en nabetrachting op de bediening van het heiligavondmaal en hoopt dominee van Estrik het woord te bedienen. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Verootmoedigen wij ons nu voor de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen naar Psalm 25, daarvan het derde. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. We zingen deze psalm omdat in het gedeelte wat we willen overdenken vanavond, Hosea 7, er ook gesproken wordt dat de Heere de zonde gedenkt. En als het daarbij blijft, dan is dat niet best. Vandaar ook het gebed, denk niet alleen aan onze zonde, maar denk vooral aan het vaderlijk meedogen, aan dat medelijden als vader. 25 vers 3.
Thank you.
doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 30, vers 3 en vers 8. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. En wat er verder volgt, 3 en 8. Van Psalm 30 naar de belijdenis van ons geloof en ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Vanavond de Bijbel in het Oude Testament, de profetie van Hosea, en daarvan het 7e hoofdstuk. Dat is niet echt een eenvoudig gedeelte wat we nu gaan lezen met elkaar, maar ik hoop dat het straks in de prediking helder mag worden. Hosea 7, waar het woord van de Heere als volgt klinkt. Terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Mitsgades de boosheden van Samaria. Want zij werken valsheid en de dief gaat erin en de bende van de straatschenders stroopt daarbuiten. En zij zeggen niet in hun hart dat ik al hun boosheid gedachtig ben. Nu omsingelen hen hun handelingen. Zij zijn voor mijn aangezicht. Zij verblijden de koning met hun boosheid. En de vorsten met hun leugens, zij bedrijven al te samen overspel. Ze zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is van de bakker. Die ophoudt van wakker te zijn nadat hij het deeg heeft gekneed totdat het doorzuurd is. Het is de dag van onze koning. Waarschijnlijk wordt hier zijn verjaardag mee bedoeld of de herdenking van zijn kroningsdag. De vorsten maken hem krank, hem ziek door verhitting van de wijn. Hij strekt zijn hand voort met de spotters, want zij voeren hun hart aan als een bakoven, tot hun lagen, hinderlagen. Hun lieden bakken slaapt de ganse nacht, de morgen brandt hij als een vlammend vuur. Ze zijn al te samen verhit als een bakoven, en zij verteren hun rechters, al hun koningen vallen, en er is niemand onder hen die tot mij roept. Efraïm, die verward is met de volken, Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. Vreemden verteren zijn kracht en hij merkt het niet. Ook de grauwigheid op hem verspreid, is op hem verspreid en hij merkt het niet. Daarom zal de hovardij van Israël in zijn aangezicht getuigen, omdat zij zich niet bekeren tot de Heere hun God, nog hem zoeken in dit alles. Want Efraïm is als een botte duif, zonder hart. Zij roepen Egypte aan, ze gaan heen tot Assur. Wanneer zij zullen heen gaan, zal ik mijn net over hen uitspreiden. Ik zal hen als vogels van de hemel doen neerdalen. Ik zal hen tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering. Wee hun, want ze zijn van mij afgezworven, verstoring over hen, want ze hebben tegen mij overtreden. Ik zou hen wel verlossen, maar zij spreken leugens tegen mij. Zij roepen ook niet tot mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers, op hun bedden. Om koren en most, most is nieuwe druivensap, verzamelen zij zich, maar zij wederstreven tegen mij. Ik heb hen wel getuchtigd en hun lieden arm gesterkt, maar zij denken kwaad tegen mij. Zij keren zich, maar niet tot de Allerhoogste. Ze zijn als een bedriegelijke boog. Hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap van hun tong. Dit is hun lieden bespotting in Egypteland. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, onze God. Lezen wij nu ook in verband met het te houden heilig avondmaal volgende week, zondagmorgen, zo de Heere dat geeft, het eerste gedeelte van het formulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. En daar zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe: ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, aan u doorgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo vaak als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinkt van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Sommige mensen lezen hier het oordeel, maar dat staat er niet, een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons op de juiste wijze beproeven. En ten tweede dat wij het avondmaal tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus bevolen en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Het is misschien wel goed om daar even op te wijzen. Hoe vier je nou getroost het heilige avondmaal van de Heere? Daar zijn dus twee antwoorden op. Door een juiste wijze van zelf beproeven. En door het avondmaal te gebruiken in gedachtenis aan de Heere. Die twee samen. En nu wordt de beproeving verder uitgewerkt. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En u herkent daarin de onderdelen van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid. Ten eerste, en daar sluit ook de preek van vanavond op aan, Hosea 7. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God vernedert. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die zonde dus, niet ongestraft wilde laten, maar aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Onze ellende is zo diep dat daar de dood van de Heere Jezus voor nodig was. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Het gaat dus niet om een zeker geloof. Het gaat om een geloof in de zekere beloften. En om dat zwakke geloof van ons te versterken gebruiken wij het heilig avondmaal. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten, of hij ook van wil is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enig huichelen alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu en voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, die dat in hun hart weten en ervaren, die wil God zeker in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de volgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. En, dat is aangrijpend, hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn. Alle afgodendieners, alle die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden vereren, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle die mijneed plegen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn mensen die graag ruzie maken en ruzie zoeken, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, droomkaarts, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Here gaan mag dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te laten zien dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. En dan komen er wat voorbeelden van die gebreken en ellendigheid, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Ondanks dat, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harteleed zijn. En wij begeren, wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilig aangezicht van de Here, bidden wij hem om zijn zegen over deze dienst, om de opening van het woord en ons hart. Laat ons bidden. Here, almachtige en eeuwige God, u die naar uw trouw en uw genade de gemeente vanavond samenbrengt en ook de gemeente thuis met ons verbonden laat zijn, u die ons samenbrengt onder uw woord. U bent het die alle lof, alle dank, alle eer en alle aanbidding mag en moet ontvangen. Want Here, vanmorgen bent u al tot ons gekomen, niet alleen met het evangelie van het woord, maar ook het teken. We hebben het gezien met eigen oog wat nu de kernachtige inhoud van het evangelie is. Namelijk dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden en van nature buiten het rijk van u staan, omdat wij aan de verdoemenis in Adam deel hebben. En dan het wonder dat u ons, omdat u ons op het verbond der genade in dat verbond geboren liet worden en dat met de doop bevestigt, dat u laat zien dat u met zulke mensen, zulke kinderen, een relatie aangaat. Wat is dat een wonder, Here? Dat u ondanks onze zonde toch uw hand op ons voorhoofd legt en zegt: jij bent van mij. Wij bidden u, Here, dat dat evangelie van wat u doet en wat u belooft ons vanmorgen diep geraakt mag hebben. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. En ook uw gelovigen mag hebben vertroost. Laat het niet zo zijn, Here, dat we als gelovigen menen dat alleen het heilige avondmaal ons geloof kan versterken. We hebben twee sacramenten van u gekregen. En beiden willen ons geloof bevestigen en versterken. Juist omdat we zo zwak zijn, laat u zien wat u al van onze geboorte af, ja daarvoor al, belooft. En als wij dan volgende week, als u het geeft, tot de tafel mogen toetreden, dan mogen wij belijden, u hebt uw belofte, die u in de doop aan mijn voorhoofd verzegeld en bevestigd hebt, werkelijkheid laten worden in mijn leven. En daarom mag ik aan de tafel zijn naam belijden. Heere, zo bidden wij u voor de gemeente die een week van voorbereiding is ingegaan. Het is goed, Heere, om voordat wij u gaan ontmoeten volgende week zondag, om onszelf op de goede wijze te beproeven. En bewaar ons ervoor, Heere, dat wij teruggeworpen worden helemaal op onszelf, op onze ervaringen, op onze belevingen, op onze emoties, op onze bekering. Maar geef dat we in deze week van voorbereiding allen de toevlucht zullen nemen voor het eerst of opnieuw tot het kruis van onze Heer Jezus Christus, tot zijn offer. Want dat is toch de enige grond waarom wij en waarop wij kunnen en mogen komen. En Heere, wil dan door uw geest alle schroom die er misschien is om tot de tafel toe te treden, omdat we zo onwaardig zijn in onszelf, wil die wegnemen. En laat ons zien dat wij altijd onwaardig zullen zijn en blijven. Als het daaraan ligt, komt er volgende week helemaal niemand. Maar dat juist het wonder is dat u ons in Christus voor waardig houdt, omdat u ons zijn gerechtigheid toerekent. Wat een diepte van rijkdom. Wat een evangelie. Wat een gewilligheid van u, Heere Jezus Christus, dat u naar de wereld kwam. Niet alleen om onze zonden weg te nemen en te betalen, maar ook onze heiligmaking te verdienen. En dat u ons uw gerechtigheid toerekent. Die zalige ruil waarvan Luther sprak, die gelukkige ruil, die blijde ruil. Wie zou niet blij zijn? Als we dat mogen getuigen in ons leven, hij heeft mijn zonde weggenomen en het kleed van zijn gerechtigheid over mij heen geworpen. Als de Heere met eerbied gesproken naar me kijkt, dan ziet hij geen zonden meer in mij, maar hij ziet zijn zoon, zijn beeld. O Heere, wil alle twijfelaars en alle die zo geweldig kunnen worstelen een helder zicht geven op de beloften van het evangelie. En bewaar ons toch ervoor, Heere, dat wij in onszelf gaan wroeten en zoeken en de grond vinden op iets buiten u, Heere Jezus. We komen niet tot het avondmaal om daarmee te laten zien dat wij zo goed zijn, dat wij het allemaal zo prima bedoelen. Integendeel, we hebben het gelezen. Wij liggen midden in de dood, ook na ontvangen genade. En toch, er is een liefdesband gevallen. Er is een geloofsband. En u trekt ons met koorden van liefde tot uw tafel. Omdat u ook tegen ons zegt, ik heb hartelijk begeerd om dit avondmaal met u te vieren. Heere, laat ons zien dat het uw instelling is. En dat wij in uw wegen dan mogen gaan. En weerhoud allen, Heere, die er niet aan horen. Maar geef ook dat het ons niet koud zal laten. We hebben het gelezen. En of we nu volgende week hier in de kerk blijven zitten in de bank, of we besluiten om thuis te blijven, dat verandert niets aan die aangrijpende woorden. Dat allen die niet aan de tafel mogen en kunnen deelnemen, ook verkondigd moet worden dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Heere, geef dat het ons niet los zal laten. En ook de jongens en de meisjes en de jongeren niet. Misschien denken ze wel dat ze nog geen belijdenis hebben gedaan en dat het allemaal voor hun niet geldt, maar ook u nodigt hen om deel te nemen aan de tafel en de maaltijd van de koning. Daar is niemand te jong voor. En of wij dan een kerkelijk recht hebben om te komen, dat weet u. Maar geef bovenal dat verlangen in het hart van de kinderen en de jongeren om uw naam te belijden. Heere, gedenk zo de gehele gemeente. Leid ons ook vanavond in onze gedachten, in spreken en luisteren. Er ligt best een ingewikkeld hoofdstuk voor ons. En het is ook scherp, Heere, als we in de spiegel kijken. En mogen wij ook achter die scherpe woorden uw vaderhart horen en voelen kloppen. Zoals we dat ook gezongen hebben. Denk aan het vaderlijk ontfermen, Heer, waarop ik biddend pleit. Geef zo een gezegende dienst hier in de kerk en thuis. Gedenk onze broeders en zusters in de vervolging. Heer, houd ze staande. Gedenk uw volk Israël. Zending en evangelisatie. Zegen al het werk wat daar mag gebeuren. Denk aan ons land en volk, aan de boeren. Denk ook aan de bespreking van de genderwet binnenkort in de Tweede Kamer. O God, gedenk ons wegzinkende vaderland. En geef onze overheden een terugkeer tot u. Open toch hun ogen voor u. Gedenk uw kerk wereldwijd, Heere. Ook de broeders en van hier, van deze gemeente in de kerkenraad, wilt u ze zegenen. Ook nu er een ambt gemist wordt, Heere, wil genadig ook in die vacature voorzien. En gedenk ook onze broeder die naar Moerkapelle is geroepen, naar Scheveningen en Voorschoten, wil hem zegen in de bediening, samen met zijn gezin en kinderen. Heere, breid zo uw handen uit over de gehele gemeente. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Als uitgangspunt voor de preek heb ik gekozen voor het 10e vers van Hosea 7. Daarom zal de hovardij, mag je ook vertalen met trots, hoogmoed, van Israël in zijn aangezicht getuigen, omdat zij zich niet bekeren tot de Heere hun God en hem ook niet zoeken in dit alles. Onder deze woorden en boven de preekschrijver als thema: de Heere zoekt het hart van zijn bruid. De Heere zoekt het hart van zijn bruid. En we krijgen uit dit hoofdstuk vanavond 5 lessen. In de eerste plaats de les van de dokter, vers 1 en 2. In de tweede plaats de les van de bakkersoven, vers 3 tot en met 7. De les van het brood, vers 7 en verder. De les van de duif, vers 11 en verder. En tenslotte de les van de boog, vers 16. Dus we betrekken in de preek het hele hoofdstuk. Je kan deze dingen ook niet zomaar los van elkaar bepreken. Voordat we daarna gaan luisteren, zingen we uit Psalm 44, vers 11 en 14. 44, vers 11 en 14. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Toch? Ja. Ter inleiding op de verkondiging. We zingen straks het amen van de verkondiging zonder verdere aankondiging uit Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen, met meer medelijden op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op allen die hem vreest. 103, vers 7. De Heere zoekt het hart van zijn bruid. Dat is het thema. Allereerst de les van de bakker, van de dokter. De les van de dokter. Gemeente jongens en meisjes, de tekstwoorden die we vanavond overdenken zijn genomen uit de profetie van Hosea. Ik ben op dit moment bezig met een prekenserie over Hosea in Waddinxveen. Maar daar heeft u verder natuurlijk niet zo heel veel aan vanavond. Maar heel kort even ter inleiding, wie is Hosea, wanneer leeft hij en wat is zijn boodschap? Hosea is een profeet die preekt tegen Israël, het tienstammenrijk, zo ongeveer 750 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Op de troon zit dan koning Jerobeam de tweede. En Israël beleeft een tijd van welvaart, voorspoed, de legers van Israël veroveren. De gebieden die ze verloren zijn weer terug. Het gaat goed in Israël. En Israël is alleszins godsdienstig. Overal vind je offers, altaren. En ja, ze hebben natuurlijk wel de twee kalveren in Dan en Bethel, maar die zijn wel bedoeld om de Here te dienen. En in die tijd begint Hosea zijn profetie. Nou moet je weten, jongens en meisjes, gemeente, dat Hosea eerst een bizarre opdracht krijgt. U kent dat denk ik wel. Hij moet trouwen met een vrouw die hem ontrouw zal zijn. En hij krijgt kinderen, 3, waarvan die van 2 van de 3 niet weet of die van hem zijn. Dat is wat voor die profeet geweest. Ik denk als die man zo aan de keukentafel zit met zijn gezinnetjes en hij ziet zo zijn vrouw tegenover zich zitten die hem bedriegt in dat huwelijk. En 2 van de 3 kinderen die niet van hem zijn. Wat zal dat voor die man betekend hebben? En je kan je afvragen, waarom doet God dat? Waarom stuurt hij die profeet erop uit om een vrouw van de hoererij te zoeken, alsof je als voorganger een opdracht krijgt om op de wallen in Amsterdam je toekomstige partner te gaan zoeken? Ik denk dat zo iemand niet meer beroepen zou worden in goede reden. Maar de Heere stuurt juist Hosea met die boodschap op pad. Waarom? Waarom? Nou zegt de Heere tegen Hosea, Hosea, jij moet in je leven laten zien wat Israël met mij doet. Zoals die vrouw jou bedriegt, Hosea, en zoals ze jou ontrouw is en kinderen krijgt van andere mannen, zo is Israël bezig in de dienst van de zonde. Gemeente jongelui, hebben wij nog in de gaten dat zondige hoererij is? Je bent gedoopt. Je hoort bij het genadeverbond. Je bent een kind van het verbond. Je bent een kind waarvan de Heere gezegd heeft, en ik ben jouw vader. Hoe functioneert dat in je leven? In uw leven. En iedere keer als wij ons hart niet aan de Heere geven, maar aan de afgodendienst, en vul maar in wat dat in onze tijd dan is. Voor de een is dat zijn geld, voor de ander zijn gezondheid, voor de derde is het zijn huis en zijn vakanties, en voor de vierde is het zijn beeldscherm en zijn PlayStation, en voor de vijfde zijn mobiel, en ga zo maar door. Iedere keer als wij ons hart daaraan geven, zegt God, overspel. En daarmee trap je mij op mijn hart. En die pijn die heeft Hosea lijfelijk gevoeld. Ik stel me zo voor dat die man door zijn dorp loopt. En dan roept hij zijn kinderen samen. Jezreel, kom je eten. Jezreel betekent God gaat verstrooien. Lo Ammi, kom je aan tafel. God zegt, je bent mijn volk niet. Lo Ammi, niet mijn volk. Lo Regama, tijd om naar bed te gaan. God zal zich niet over jullie ontfermen, betekent die naam. Aangrijpend. Maar gemeente, ook als we vanavond de woorden uit Hosea 7 overdenken, dan moet u dit voor ogen houden, dat als God zijn woord zo scherp laat preken en de zonde zo aangrijpend aanwijst, dat daarachter een echtgenoot zit die bedrogen wordt, die op het hart getrapt wordt, van wie de liefde niet beantwoord wordt en die wij met onze afgodendienst verlaten en beledigen. Dat is de boodschap van Hosea. En in 5 beelden wordt dat in het hoofdstuk 7 uitgewerkt. Allereerst het beeld van de dokter. Terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïm aan zijn ongerechtigheid ontdekt. Moet je je voorstellen, jongens, je komt bij de dokter. En je zegt, dokter, ik heb een bultje op mijn hand. En de dokter zegt, nou, dat zal ik dan opensnijden. Dan kunnen we dat even bekijken. En als die dokter dat dan doet en je daarmee wil genezen, komt die dokter tot de conclusie dat de kwaal veel ernstiger is dan dat bultje. En hij stuurt je door naar de chirurg om dat gezwel weg te laten nemen. Dat is wat het beeld wat hier gebruikt wordt. Israël, in hoofdstuk 6, leest u dat nog maar eens na van de week, is teruggekomen tot God. Ze hebben zichzelf, ze hebben elkaar opgeroepen, kom laten wij terugkeren tot de Here. Hij zal ons genezen, hij zal ons verbinden, hij is ons tegengekomen op onze weg. Hij is een leeuw die ons verscheurt op onze levensweg. Maar hij zal ons genezen. En God zegt in hoofdstuk 6 niet, oh wat fijn dat jullie terugkomen en dat je je bekeert tot mij. Wat ben ik daar nou blij mee? In hoofdstuk 6 vers 4 zegt God, wat moet ik met jullie? Jullie berouw is niet oprecht. Jullie goede tierenheid is als een morgenwolk. Zodra het zonnetje begint te schijnen, is je berouw over. Zodra het weer goed met je gaat en de omstandigheden veranderen en de tegenslag wordt weer voorspoed, dan ben je direct mij vergeten. En de Heere zegt, hou je offers maar. Ik hoef ze niet. Dat is een aangrijpende boodschap. Dan zie je daar die Israëlieten met hun lammetjes staan bij de offers en de Heere zegt, ik hoef die offers niet. Hou ze maar. Ja, maar we komen toch met onze offers, Heere? Ja, zegt de Heere, maar heb je je kinderen al gezien? Kinderen uit de afgoderij. Ik wil je offers niet, ik wil je hart. En dat is wat de Heere ook van ons, niet alleen in de komende week, maar heel ons leven wil. Hij wil ons hart. En om dat hart te krijgen, wijst de Heere heel nadrukkelijk en scherp de zonde aan. En hij werkt dat uit. Hij laat dat Hosea verkondigen. Hij zegt, kijk maar wat er gebeurt, Hosea. Ze spreken in het vorige hoofdstuk wel van, komt, laten wij teruggaan tot de Heere. Maar moet je kijken wat er gebeurt. Ze zijn vals. Ze bedriegen elkaar. En de dief gaat erin. Dus het is niet alleen dat die zonde bij hunzelf leeft, maar ze leven dat ook nog uit. Er vindt inbraak plaats en het wordt nog erger. Ze leven die zonde ook uit op de straten waar die bende rondstruint op de straten. En zij zeggen niet in hun hart dat ik al die boosheden gedenk. Beseffen wij dat nog, gemeente, dat wij leven voor het aangezicht van een heilig God? Ook als wij volgende week tot de tafel komen. De Heere ziet onze zonde. En hij is een heilig God die met de minste van die zonde geen enkele gemeenschap hebben kan. Aangrijpend. Wat moeten wij dan met die zonde, gemeente? Ja, aan die dokter belijden. Niet als vrome, rechtvaardige mensen, maar de Heer Jezus zelf heeft gezegd, die gezond zijn en die rechtvaardig in zichzelf zijn, die hebben mij niet nodig. Maar zondaren mogen komen. Maar dan wel je hart geven aan de Heere. Want hij gedenkt onze zonde. En hij stapt daar niet maar zomaar overheen. We hebben het gelezen uit het formulier. Voordat hij die zonde ongestraft liet blijven, strafte hij ze liever aan zijn eigen zoon. Gemeente, mag je dat weten voor jezelf. Dat geloven in je hart. Dat Jezus Christus als de medicijnmeester gekomen is om je zonde weg te nemen. Om voor jouw zonde aan het kruis te gaan. Om uw zonde te dragen. Om u het leven te geven. Anders gezegd, heb jij je zonde aan de Heere mogen geven. En heb je daarvoor zijn gerechtigheid, zijn kleed teruggekregen. Vergeving van zonde en eeuwig leven. De Heere is niet tevreden als wij onze uiterlijke zonde belijden. Hij wil ons hart. En met als een dokter in de praktijk behandelt hij ons vanavond ook wel heel eerlijk. En hij zegt, joh, het is met jou veel erger dan dat je denkt. Het gaat niet eens om dat je een ander een keer bedrogen hebt, dat ook. Het gaat niet eens erom dat je ontrouw geweest bent. Maar het gaat erom dat je mij, de God van het leven, verlaten hebt. En meent met je offers en je tranen en je ervaringen mij tevreden te kunnen stellen. Maar ik wil je hart hebben. Want dat is het probleem. De liefde. Dat moet voor Israël een aangrijpende boodschap zijn geweest die Hosea hier verkondigt. En is het dat ook niet voor ons? En dat maakt juist het wonder ook zo groot, toch? Als je zondag aan tafel zijn naam mag belijden. Kijk, wij houden er eigenlijk in onze tijd niet meer zo van dat de zonde zo scherp wordt gepreekt, toch? Laten we het vooral een beetje gezellig houden in de kerk. Maar de Heere denkt daar anders over. Hij legt de zonde genadig bloot, opdat we die aan hem zullen belijden. En tot hem de toevlucht zullen zoeken. Gemeente, zoek het in een week van voorbereiding, niet in jezelf. Niet in je tranen, in je berouw of in... Maar zoek het bij deze dokter, de Heer Jezus. Het tweede punt, dat gaat over het beeld van de bakkersoven. Wat is er in dat volk aan de hand? Wel, om dat goed te begrijpen, moeten we eventjes terug naar 2 Koningen 15. Want daar staat precies beschreven wat hier de aanleiding is dat Hosea dit zo zegt. Hosea leeft, zoals ik al zei, ten tijde van Jerobeam de Tweede. Maar op een gegeven moment overlijdt die Jerobeam. En dan gaat het in Israël helemaal mis. 2 Koningen 15. Waar we lezen dat allereerst na Jerobeam de koning Zacharia kwam. Vers 8. De zoon van Jerobeam. En hij regeerde 6 maanden. Want, vers 10, Salm, de zoon van Jabes, maakte een verbintenis tegen hem. En sloeg hem voor het volk. Moet je even over nadenken, hè? Dat die koning dus in het bijzijn van het volk is vermoord. En die Salm wordt dan koning in de plaats van Zacharia. In vers 13 lezen we dat die Salm aan het eind van vers 13 een volle maand regeert. Dat is niet zoveel, omdat Menahem, de zoon van Gadi, hem slaat. En koning wordt in zijn plaats. Zie je wat er gebeurt in Israël? De ene koning na de andere doodt elkaar. Die Menahem, die leeft dan nog 10 jaar. Doet wat kwaad is in de ogen van de Heere. Hij betaalt aan Pul, de koning van Assyrië, een grote schat om het land te bevrijden. Menahem ontslaapt volgens vers 22. Dan wordt Pekaja, zijn zoon, koning in zijn plaats. En die Pekaja, die wordt ook weer vermoord volgens vers 25. Want Peka, de zoon van Remalia, maakte een verbintenis tegen hem. En na die Peka komt koning Hosea aan de macht. En dat is dan tegelijkertijd de laatste koning van Israël. En met die geschiedenis in ons achterhoofd moet je de volgende versen gaan lezen. Zij verblijden de koning met hun boosheid. Dus de koningen gaan voorop in de zonde. Zij bedrijven allemaal overspel. Ze zijn gelijk een oven die heet gemaakt is van de bakker. Wat is het beeld wat hier gebruikt wordt? Dat gaat over een bakkersoven. Je moet je voorstellen, je hebt zo'n stenen oven en die wordt opgestookt. Daar wordt heel veel hout ingeworpen, dat wordt aangestoken, dat gaat vlammen. Die stenen worden verwarmd en dat moet gebeuren zodat aan het eind van de nacht, nadat die bakker even geslapen heeft, die oven nog maar even opgestookt hoeft te worden. En dan kan die 's morgens vroeg direct beginnen met bakken. En dat deeg wat hij gekneed heeft, dat deko, heeft ook tijd nodig om te doorzuren. En het beeld wat hier gebruikt wordt is dat Hosea zegt dat volk van Israël, het verbondsvolk, dat zijn net bakkers. Die wachten op de gelegenheid dat ze hun eigen koning te grazen kunnen nemen. En ze voeren hem dan dronken op zijn verjaardag of op zijn kroningsdag. En op het moment dat die man dan zwak is, dronken is, het allemaal niet zo scherp meer ziet, dan steken ze een mes in zijn rug. Kijk, zegt Hosea, dat is er nou van het volk geworden. Ze wachten, en vervolgens grijpen ze hun kans. En ze zijn net als een bakoven. Dat vuurtje van jaloezie en van opstand, dat smeult in hun hart. En het heeft maar iets nodig om te ontvlammen. En zodra ze dan hun kans warm zien, dan maken ze die kans, die pakken ze. En het vuur van de zonde ontvlamt en ze zijn tot alles toe in staat. Een aangrijpend beeld, gemeente. Mag ik je eens vragen, wat voor vuurtje brandt er in uw en jouw hart? Is dat het vuur van het verlangen om volgende week de naam van de Heere te belijden? Of moet je zeggen, dit is mijn beeld? Als er maar één verleiding in mijn hart, of in mijn omgeving op me afkomt, als maar één iemand in de gemeente of daarbuiten mij tekort doet, dan vlamt dat op en de zonde breekt eruit. Aangrijpend als zo in de samenleving of in de gemeente van die vuurtjes smeulen. Van haat, afgunst, jaloezie. En dan komt het derde punt van het zelfonderzoek, komt dan naar ons toe vanavond. Wat is dat, dat ik voortaan in waarachtige dankbaarheid alle hypocriete gedachten en woorden van mij afleg en voortaan, nu en voortaan, in waarachtige liefde met mijn naaste zal leven, eensgezind, alle haat en alle nijd en alle jaloezie en afgunst zal afleggen. Nou, dat is nou precies de zonde waar Hosea het hier over heeft. En gemeente, als er iets in uw hart is, dat u tegen iemand in wraak of in boosheid leeft, dan kunt u het avondmaal van de Here zo niet beleven. Maak dat goed, ook in een week van voorbereiding. Zoek elkaar op en spreek de dingen uit. Laat dat vuurtje van wraak, van boosheid, jaloezie, nijd, afgunst niet in ons branden. Zoals toen in de dagen van Hosea. Laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Gaat het over u of over jou? Dit komt soms wel heel dichtbij, gemeente. Het is ook een oproep aan alle avondmaalgangers om elkaar van harte lief te hebben, zoals onze Heer Jezus Christus heeft laten zien. Paulus zegt in Filippenzen 2, laat die gezindheid ook in u zijn die in Christus Jezus was. Welke gezindheid heeft hij het over? De ander uitnemender achten dan zichzelf. Dat is het beeld van de bakoven. Welk vuurtje brandt er in ons hart? Welke zonde moet worden uitgeblust, ook in de komende week? Beleid uw zonde en maak het goed met elkaar. Het derde beeld wat Hosea gebruikt in vers 8 is het beeld van de koek die niet is omgekeerd. Je moet je voorstellen, jongens en meisjes, dat de Israëlieten die bakten hun brood of hun koeken vaak op een wat halfronde steen. Die werd eerst in het vuur gelegd en verhit. Soms werden die koeken ook aan de wand van die bakoven geplakt. En je kan je wel voorstellen dat als je die koek laat liggen een hele lange tijd, dan is die van onder zo zwart als de kachel en van boven is die half gaar. Niet te eten. Weg ermee. En nou zegt Hosea tegen Efraïm, jullie verwarren je met de volken, Efraïm. Je bent een koek die niet is omgekeerd. Efraïm wordt dus vergeleken met zo'n aangebrande, halfgare koek. Ook als je pannenkoeken bakt, misschien doe je dat wel eens, dan weet je ook dat je op een gegeven moment moet wachten totdat die bovenkant een beetje hard geworden is, maar dan moet je die pannenkoek wel omdraaien. Anders is die niet meer te eten. En dat is het beeld wat Hosea hier gebruikt. En waarover gaat dat dan? Wel, Hosea geeft de woorden van de Here door en hij laat duidelijk zien wat de zonde is die Efraïm hier in zijn greep heeft. En dat is verwarring met de volken. Efraïm zou een koek moeten zijn die voor God wel aangenaam en smaakvol is, zoals ieder christenleven ook in 2022 een leven zou zijn waar de Here zich in vermaakt. Maar Efraïm verwart zich met de volken. Gemeente, de zonde die hier aangewezen wordt is de zonde van de wereldgelijkvormigheid. Ik las in de verklaring van dominee Veldkamp, misschien kent u die verklaringen, zijn prachtige boeken over de profeten. Efraïm is aan de ene kant heet voor de wereld. Als er iets in de wereld te beleven valt, nou dan zijn ze er als de kippen bij. En ze passen zich heel graag aan de afgoden van die tijd en van de landen om hen heen. Ze zijn heet voor de wereld, maar aan de kant van God zijn ze koud, halfgaar en niet te eten. Gemeente, leggen een week van voorbereiding daar je leven is naast. Hoe zit dat met die wereldgelijkvormigheid in ons leven? En dan gaat het er niet over dat we nou heel wettisch gaan doen, hè? Maar het gaat erover dat de Here als die afgewezen echtgenoot die op zijn hart getrapt wordt door zijn eigen volk, die de liefde van hem afwijst, dat de Heere hier staat met een hart vol van zorg, vol van liefde. Hij wil niets anders dan dat Israël zich zal bekeren en hun hart aan hem zal geven. En hij zegt, stop daarmee met die wereldgelijkvormigheid. Stop daarmee om te leven als christen ook in onze tijd, als iemand die net zo goed geen christen is. Wat onderscheidt ons nog, gemeente, van de zogenaamde wereldling? Paulus schrijft in 1 Korinthe daar ook over. Hij zegt, het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant gemeenschap hebt aan Christus en zijn lichaam door de beker van het avondmaal te drinken, en aan de andere kant diezelfde drinkbeker vol van de zonde van de wereld aan je lippen te zetten en daar ook gemeenschap mee te hebben. Dat kan niet. En ik voel wel, gemeente, dit is scherp, hè. En de Heere zegt, ze zijn allemaal voor mijn aangezicht, al die zonden. En toch roept hij dat volk op, kom nou terug. Erken nou, want kijk nou eens wat er met je gebeurt, Efraïm, vers 9. Als jullie dan naar die wereld gaan, en als jullie dan je aanpassen aan die volken en aan die afgodendienst, wat gebeurt er dan met jullie? Jullie kracht wordt verteerd en je merkt het niet. Er is grauwheid op jullie gevallen en hij merkt het niet. Misschien is dat nog wel de diepste kwaal, dat we het niet meer zien. Dat we niet meer merken dat we ons zodanig aangepast hebben aan de wereld om ons heen. En die wereld die zuigt ons leeg. Zullen we dat meenemen, jongens, gemeente? Dat die wereld ons leegzuigt. Ze beloven ons gouden bergen. En de Satan zegt, doe maar, geniet maar. Je leeft tenslotte maar één keer. En weet je hoe God daarnaar kijkt? Hij ziet dat je levensenergie wordt weggezogen. Al die uren achter die games. Al die zonden die je tot je neemt en indringt. God zegt, kijk nou eens. Kijk nou eens naar jezelf. Kijk nou eens in de spiegel. Je ziet er niet uit. Vreemden verteren jullie krachten. Er ligt gewoon grauwheid op. Hoe vaak klagen wij niet, gemeente, over dat de kerk niet meer aantrekkelijk is voor deze wereld? Hoe komt dat? En zou je je buurman naar een avondmaalsdienst willen meenemen? Zou je hem dat gunnen? En zou die man daar jaloers op zijn wat hij dan van ons ziet en van de mensen die daar zitten ziet? Zou die er ook bij willen horen? Moeten wij niet klagen, gemeente, in alle eerlijkheid tegenover de Heere? We zijn zo krachteloos geworden, ook in 2022. Onze krachten worden weggezogen. We zijn druk met strijd voeren tegen onszelf. En de Heere zegt, kijk nou eens naar jezelf. Je bent helemaal leeggetrokken en uitgeteerd. Gemeente, ook in de doop hebben wij beleden dat wij de wereld voortaan zullen verzaken. Dat betekent heel concreet dat je afscheid neemt van de wereld. En nogmaals, ik ben niet gekomen vanavond om een nieuwe wet te verkondigen, maar dit is toch waar de Heere ons in de doop toe oproept, om de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw en godzalig leven met hem te wandelen. Een oproep om niet wereldgelijkvormig te leven. Om je te bekeren, zodat je aan beide kanten bruin en doorbakken wordt. En dat je een koek bent die opgegeten wil worden. Het vierde beeld, onze vierde gedachte, is het beeld van een botte duif. Vers 13. God zegt tegen Hosea, vertel die mensen, die 10 stammen, dat zij een botte duif zijn. Een duif zonder verstand. Waaruit blijkt dat? Nou ja, dat staat er eigenlijk gelijk achter, hè. Ze zijn een duif zonder hart. Ze hebben niet die diepe liefde voor de Heere. En ze vertrouwen niet op de Heere hun God. En ze vertrouwen niet op de evangeliebeloften in zijn woord aan ons hart gelegd. Nee, ze zoeken het liever bij Asser. Ze zoeken het liever bij Egypte. En ze vliegen als een duif onrustig van het een naar het ander. En ze vinden maar geen rust. En God zegt, wees nou niet zo verstandeloos. Wees nou niet zo harteloos. Verstel je vertrouwen niet op prinsen. Stel je vertrouwen niet op de politieke macht. Maar geef mij je hart. En vlieg niet langer zo onrustig van het een naar het ander. Maar geloof nou mijn woord is wat ik zeg in het evangelie. Komt allen die vermoeid en belast zijn. En ik, zegt Jezus, zal rust geven. Gemeente, moeten wij niet erkennen dat ook wij in 2022 last hebben van deze zonde? Hoeveel mensen, ook kinderen van de Heere, gaan iets rusteloos over deze wereld. Van de ene prikkel naar de andere. Waar bouwen wij nu ons vertrouwen op? Waar geven wij ons hart en onze tijd aan? De Heere zegt, wees niet zo verstandeloos. Tot de verstandeloze zegt God, kom. Kom. Blijf niet langer van mij weg. Asser, dat heb je gezien aan koning Menahem, is een geldverslindende macht. Ze willen je geld. Hij belooft je vrijheid en gouden bergen, maar er hangt een heel groot prijskaartje aan. De Heere zegt, ik beloof je ook vrijheid. Vrede. Rust. Met God. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Waarom, zegt Jesaja, geef je nou geld uit voor datgeen wat niet verzadigen kan? Houd er nou toch eens mee op. Kom tot de wateren en laat u en uw dorst door mij wegnemen. Gemeente, zullen wij ook in een week van voorbereiding niet zo rusteloos zijn? Ik hoor vaak in het pastoraat allerlei mensen die dan heel hard hun best gaan doen en stille tijd gaan nemen en prekenboekjes gaan lezen en nog eens een prekenboek en nog eens een preek en nog eens een lezing en maar zoeken en maar roeten. Zoveel onrust. Zullen we eens in een week van voorbereiding de rust nemen. Niet weer heen en weer fladderen van het een naar het ander. Ik zeg niet dat het verkeerd is hoor, begrijp me goed. Lees maar een goed boek. Dat gebeurt ook veel te weinig. Maar waar vindt je ziel nou rust? Is dat aan de voeten van het kruis? Bij onze Heer Jezus Christus. Om hem je zonde te belijden. Ook van die afgelopen 3 maanden. Vanaf de voorgaande avondmaalsbediening. Om hem opnieuw weer te belijden. Dat je vaak zo onrustig over de wereld gaat. En om rust te vinden bij hem. Het laatste beeld wat de Heere gebruikt is het beeld van de boog. In vers 16 lezen wij: zij keren zich maar niet tot de Allerhoogste. Ze zijn een bedriegelijke boog. Wat je hier hoort, gemeente, is de klacht van de hemelse echtgenoot. En je hoort het de Heere als het ware zeggen, ze keren zich wel en ze bekeren zich wel. Maar waar ik de preek mee begon uit Hosea 6, het is oppervlakkig. Ze hebben last van de gevolgen van de zonde, maar ze erkennen niet de diepste kwaal waaronder ze lijden. En ze komen niet met hun hart tot mij. O ja, ze geven wel een offers, net in het zakje een paar euro's. Maar hun hart houdt zich verre van mij. God zegt, ik walg van die godsdienst. Hou je offers maar. Geef me je hart. Wat zijn nou de offers die de Heere wil hebben? Psalm 51 zingt dat. God wil een verslagen hart en een verbroken hart. Dat wijst de Heere nooit af. En wat geeft dat ook een hoop, gemeente? Want als je dan belijden moet, ik heb in die afgelopen 3 maanden tussen de vorige avondmaalsbediening en deze er een geweldige puinhoop van gemaakt. God zegt, kom naar terug naar huis. Belijd je zonde. Geef me dat verbroken hart en die verslagen geest. Die zal ik niet afwijzen. Wel die offers waarmee u misschien op grond van andere dingen dan Christus Jezus en zijn offer aan het kruis uzelf denkt mee vrij te pleiten. Die mag u houden. Daar heb ik geen lust aan. Maar als u komt, verbroken, verslagen, om dat verbond weer te vernieuwen, om de Heere uw hart weer te geven, dan bent u welkom. En anders, ja, zegt de Heere, dan is het net een bedriegelijke boog. Want het is het beeld wat hier gebruikt wordt. Nou, dat begrijpen de kinderen denk ik wel. Als je zo'n pijl en boog hebt, dan moet je best wel even hard trekken aan dat touw, die pees, om die pijl af te kunnen schieten. Dat kost best wel kracht. En als dat een goede pees is die goed gespannen staat, dan schiet je pijl redelijk recht zo op zijn doel af. En dat gaat ook best nog wel hard. Het kan zelfs dodelijk zijn. Maar de Heere zegt, zo zijn jullie niet. Ik leg mijn pijl op de boog. En die pees van jullie, die boog, blijkt bedriegelijk te zijn. Die pees is niet goed gespannen. En die pijl die haalt niet eens de schietschijf. Die vliegt zelfs een andere kant op dan gewenst. Dat krijg je met van die bogen die zo bedriegelijk zijn. En de Heere zegt tegen Israël, ik kom niet tot mijn doel met jullie. En daaruit spreekt diepe teleurstelling. Aangrijpend, gemeente, dat de Heere zo in dit hoofdstuk het ene na het andere beeld gebruikt om Israël van hun zonde te overtuigen. Misschien zegt u vanavond, ja, maar dominee, wat moet ik nou met een voorbereidingspreek als deze? Ja, zegt de Heere, terugkomen naar mij. Want ik ben die echtgenoot, ik ben dat verbond en die relatie met je aangegaan. Ik wil dat je terug naar huis komt, dat je niet als die verloren zoon bij die zwijnentrog blijft hangen, om je buik daar te vullen met die zwijnendraf, maar ik sta als die wachtende vader op je te wachten. En dat begint niet bij het avondmaal, dat weet u. Dat begint dat u zich met heel uw bestaan aan de voeten van deze Heer Jezus legt en zegt, Heere, hier ben ik. Zondig en onrein. Maak mij rein, Heere. Vergeef mij mijn zonde. Ook als ik uit ontvangen genade mag leven. Opnieuw je zonde belijden. Heere, als ik nou al die zonden van Hosea 7 zo tot mij door laat dringen. Ja, zegt de Heere, maar laat je dan niet in de wanhoop brengen. Want weet je nog uit de doop, wij hebben een eeuwig verbond met elkaar. Waarin ik je iets beloofd heb. En zo mag je als gelovige weer de belofte van het evangelie aangrijpen. Opnieuw, Heere, u zult toch mijn zonde vergeven. Niet omdat ik dat verdiend heb, nee. Maar omdat u mij terugroept uit de zonde tot die relatie met u. En dan beleid ik inderdaad als ik volgende week naar het avondmaal kom, Heere, hier ben ik. Ik lig midden in de dood. Maar u bent het leven. En u bent voor mij het leven. En ik heb in u het leven gevonden. Ik kom opnieuw aan uw tafel, Heere. Met belijdenis. Maar ook met verwachting. Dat naar uw belofte van het evangelie u mijn zonde vergeven zult. En Heere, dan zullen wij het verbond vernieuwen. U, maar ook ik van mijn kant. En ik beloof u dat ik voortaan niet meer in haat en nijd met mijn naaste leven zal. Maar dat ik mijn leven weer zou geven aan u. Dat ik al die zonden die ook hier in dit hoofdstuk genoemd worden zou proberen te vermijden. Niet wereldgelijkvormig zou willen leven. Niet mijn vertrouwen op andere dingen stellen dan buiten het enige offer van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, we gaan een week van voorbereiding in. Waar zoekt u uw grond om volgende week hier te zitten? Dat is toch niet in uw ervaring, niet in uw tranen. Ook niet omdat uw vader of moeder zo'n vrome man of vrouw was. En ga zo maar door. Onze grond om te komen is het offer van de Heer Jezus Christus. Ik moet het de Heere zeggen, eerlijk, in een week van voorbereiding. Ik ben een zondaar, Heere, en dat blijf ik. En toch, ik neem mijn toevlucht tot u. Want u vergeeft mijn zonde menigvuldig. U bent die Vader die met geen groter medelijden op zijn kinderen neerziet. U weet hoe zwak ik ben, Heere. En als u mij loslaat, Heere, dan ben ik tot alles toe in staat. Ook die zonden die in dit hoofdstuk genoemd zijn. Maar u weet ook dat er in mijn hart dat beginsel is. Om van die zonde hartelijk verdriet te hebben. En door de kracht van de Heilige Geest wil ik die zonde uit mijn leven bannen. U weet, Heere, dat ik niet leef zoals ik voor u zou moeten leven. En toch, ik leg mijn handen op het lam. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is mijn enige hoop. En uw belofte in het evangelie. Daar vestig ik mijn vertrouwen op. Omdat al die beloften in hem ja en amen zijn. En zo bereiden wij ons voor. Om volgende week de koning te ontmoeten. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heere, zo hebben wij uit de profetie van Hosea gehoord. Van u. Die echtgenoot in de hemel. Die zo klaagt over zijn volk wat hem verlaat. Wat zich overgeeft aan de zonde. Wat zo onrustig over de aarde gaat. Zo wereldgelijkvormig. Zo verhit tegen elkaar, zo onbetrouwbaar en teleurstellend. En toch wijst u dat volk niet af, Heere. Nee, u laat het zojuist door Hosea zo scherp verkondigen, opdat ze terug zullen komen tot u, hun zonden zullen belijden, hun hart aan u zullen geven, zich af zullen wenden van de wereld. En van alle wereldse gedachten. Ook de liefde tot de naaste zullen zoeken. En Heere, zo horen wij in uw woord. Dat u die God bent die uw volk niet loslaat. Ondanks wat zij allemaal doen. En dat geeft troost, Heer, ook in een week van voorbereiding. Laat ons dan zien op datgene wat u hebt gedaan en wat u doet. En dat wij af mogen zien van onszelf. Want wij zullen altijd onwaardig zijn in onszelf om tot de tafel van uw Zoon toe te treden. Maar u houdt ons voorwaardig in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat geeft zoveel troost. Zoveel verwondering ook. En dat dan allen, Heren, die dat kennen in hun hart, ook niet achter zullen blijven. Want dan zouden ze uw naam weer verloochenen. Maar dat zij komen mogen om uw naam te belijden. Geef zo een goede week, Heren. Bewaar ons voor de aanvechtingen. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons dat wij het op de verkeerde plek zoeken, die rust voor onze ziel. En breng ons als gemeente, iedereen, individu voor individu, aan de voeten van het kruis. Daar alleen is rust. Daar hebt u uw offer gebracht. Daar hebt u voor de zonde betaald. Daar hebt u ons met uw Vader verzoend. Heere, geef dat allen die dit niet in hun hart gevoelen, niet meer rustig deze week kunnen doorgaan en weer over kunnen gaan tot de orde van de dag, maar dat ook zij op hun knieën bij u mogen komen. Bij u is vergeving, Heere, en u zult niemand die tot u komt wegwijzen. Ontferm u dan over ons allen en verheerlijk uw naam. En gedenk ook aan allen die zo zwak in zichzelf zijn. U weet hoe zwak ze zijn. Maar uw oog is in medelijden op hen geslagen. En u hebt tegen uw discipelen gezegd: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te vieren. Zij begrepen er ook nog niet zoveel van. Maar het was uw hartelijke liefde voor hen. En dat is misschien wel het meest aangrijpend. U verlangt naar uw kinderen, naar uw gelovigen, om die zondagmorgen hier te ontmoeten aan uw tafel. Kom en smaak en proef dat de Heere goed is. Heere, dank voor uw woord. Ga met ons, breng ons veilig thuis. Zegen ons ook in de week die voorligt. En stel ons ook tot zegen voor anderen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 22, vers 13 is onze slotzang. 22, vers 13. Gemeente, ga heen in vrede. Bewaar het woord van de Heer in uw hart en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.